Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five. Deze week kijk ik hoe de BV Nederland ervoor staat na dit heftige coronajaar. Maar ook hoe we tot een 2.0 versie van die BV komen. Bedrijven kunnen immers niet meer alleen staan voor het eigen belang of dat van de aandeelhouders. Een toekomstig bedrijf is er ook voor de samenleving. En wat ik dan graag wil weten, hoe ziet dat er nou concreet uit? Want we hebben het er vooral over. Maar hoe moet het er concreet uitzien? En hoe lastig is het ook om die omslag te maken? Daarvoor praat ik deze week met de top van Zakelijk Nederland. En vandaag is dat Janneke Niessen. Zij is aanjager van diversiteit in de techsector met name en investeert met Capital T in techbedrijven nadat ze haar eigen techbedrijf Improve Digital verkocht. Janneke, welkom. En meteen maar eventjes leuk een persoonlijke noot, want Prins Constantijn en Nelly Kroes, dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke ambassadeurs van de Nederlandse techsector, lopen met jou weg. Zijn vol van complimenten over jou. Maar zeggen ook, Prins Constantijn zegt dit: Janneke heeft iets tegenstrijders. Ze is heel belangrijk en tegelijkertijd opvallend onopvallend. Dus ik denk dan, hoe leuk is dit interview voor jou? Een uur lang op een podium?
Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik heb mezelf de afgelopen jaren als ondernemer, nu als investeerder, dat ik veel in de media ben en mezelf heel erg uitspreek. Dat is niet mijn natuur. Ik doe dat omdat ik het belangrijk vind en omdat ik ook een plek heb om het te doen. En ik weet dat het belangrijk is om te doen, ook voor mijn bedrijf. Maar
het is niet je hobby.
Nee, maar ik begin het wel steeds leuker te vinden. Ook omdat je dan ziet dat het ook echt wel wat oplevert. Maar het is niet mijn natuur.
Nou, ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar jouw inzichten, want de BV Nederland staat deze week centraal. En toch eerst nog even, wat vind jij zelf jouw belangrijkste wapenfeit als het gaat om die BV Nederland?
Wapenfeit? Jeetje. Nou ja, ik heb wel samen met Joël een succesvol techbedrijf gebouwd. En dat is wel, denk ik, een belangrijke bijdrage aan de BV Nederland.
Ja, en dan zie je dat die BV Nederland is een beetje in transitie. En eigenlijk zijn we allemaal in transitie. Je ziet het ook natuurlijk in de politiek. Hè. Het gaat over nieuw leiderschap. Het gaat over vertrouwen terugwinnen. Ook in het bedrijfsleven speelt die discussie. En vandaar ook dat BV Nederland 2.0, wat ik heel graag wil onderzoeken. Heb je het interview met Rutte gezien gisteravond?
Nee.
Heb je wel gehoord of ben je al lang uitgecheckt?
Nee, ik kijk altijd op. Ik had gisteravond een hele gezellige afspraak. Ik heb wel op Twitter gekeken. En op Twitter waren mensen niet impressed.
Nee. En dan zit het, want we hadden vanochtend ook op deze zender Frans Wijsglas, natuurlijk partijgenoot van Rutte. En die zegt eigenlijk moet je de huidige leiders van de coalitie, die al die jaren daar hebben gezeten, dus ook een Kaag, ook een Rutte, wil je echt tot dat nieuw leiderschap komen en tot dualisme, dan moeten ze in de Kamer gaan zitten. En dan moeten ze andere mensen op het plus zetten. Is dat, denk jij, ook wat de weg is?
Nou, ik denk dat het sowieso niet gaat gebeuren. En ik denk, het lijkt me ook best wel ingewikkeld dat als heel veel mensen hebben op hun gestemd. Dus het lijkt mij logisch als ze wel daar gaan zitten. En ik denk ook niet dat het per se hoeft. Wat ik zelf altijd probeer te doen, en dat zouden ze misschien dan meer moeten doen, is kijken wat had ik beter kunnen doen. Ik denk dat je jezelf continu moet blijven uitdagen en mensen om je heen moet hebben die heel kritisch zijn. En die ook zeggen als je iets niet goed doet en als je iets goed hebt gedaan, toch ook vragen van had het niet beter gekund. En ik denk dat je zo'n omgeving voor jezelf moet creëren, zodat je altijd jezelf verbetert. En ik denk dat ze dan best gewoon nog
kunnen blijven. Dus hoeven dan niet per se plaats te maken als je maar gewoon meer kritische massa om je heen creëert.
Ja, en het is wel een democratie. Kijk, we hebben gekozen. Mm-hmm. Dus ja. we kunnen wel zeggen, je moet daar dan in de Kamer gaan zitten. Maar ze zijn gekozen om het land te gaan leiden.
We komen denk ik straks nog toch wel even op wat punten terug. Want je bent natuurlijk ook aanjager van diversiteit. En daar zitten toch ook wel nieuwe dingen in die we anders moeten doen. En anders met elkaar moeten organiseren. Maar ik wil toch ook eventjes ophalen, hoe gaat het op dit moment in de techsector? Wat zie jij gebeuren als je kijkt ook naar het coronajaar? Heeft dat voor harde klappen gezorgd? Of juist een enorme push gegeven? Dat zou ik denken, dat laatste.
Voor de techsector is corona zeker niet slecht geweest. Kijk, in het begin was er heel veel onzekerheid. Dus toen dacht je nog wel van, wow, wat gaat er gebeuren? En als je op individueel bedrijfsniveau kijkt, zijn er natuurlijk echt wel uitdagingen. Maar overall, als techsector, mag je gewoon niet klagen. Want dat ging allemaal door. Die waren ook al heel erg gewend om remote te werken. Techproducten worden juist meer afgenomen dan ooit. Zijn meer dan ooit noodzakelijk. Dus op dat vlak mag je natuurlijk in de techsector dit jaar niet klagen.
Dus het gaat ook echt nu in versnelling. En dat kan natuurlijk ook voor zorgen dat die sector echt gaat
boomen.
Ja, maar
kijk bijvoorbeeld naar onderwijs. Ja. De transformatie die in het onderwijs in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, daar hadden ze anders vijf jaar over gedaan, of misschien wel langer. En ik denk in de gezondheidszorg hetzelfde.
En denk jij dat daarmee ook de techsector de belangrijkste speler gaat worden binnen de BV Nederland? Of is daar nog een lange weg voor te gaan?
Nou, ik denk dat dat al zo is. Ja, maar dat het gewoon nog niet door iedereen helemaal beseft wordt. Maar technologie zit al in alles. In alles wat we doen, in alles speelt het al een rol. Dus ik denk dat we dat punt al lang zijn gepasseerd. En dat het al het belangrijkste is. Het is niet eens meer een sector. Want het speelt in iedere sector een rol.
Ja, het is echt overstijgend. Ja. En dat merk je natuurlijk ook. Je bent nu investeerder, hè? In die techsector. En het is in ieder geval druk op die markt voor investeerders. Als het gaat om die sector, de start-ups. Er is veel geld van private equity natuurlijk. Ja. Een lage rentestand. Buitenlandse investeerders zijn actief. En het FD noemde het vorige week zelfs Wild West. Zie je dat zo? Is het Wild West nu?
Nou, niet helemaal. Kijk, er zijn, want toevallig hebben Eva en ik ook vorige week ook een reactie op dat stuk geschreven in het FD. Omdat het is in een bepaald deel van investeren in technologiebedrijven heel druk. Maar in een groot deel is het ook helemaal niet zo druk. Dus heel vroeg, wanneer er nog niet zo heel veel is, wanneer het risico nog heel hoog is, dan is het niet zo druk met investeerders. Vrouwen krijgen nog steeds maar 1% van al het investeringsgeld. Dus ook voor vrouwelijke ondernemers is het niet zo heel druk. Minderheden, maar ook in bepaalde sectoren zoals educatie, zoals biotech, deep tech, hardware. Er zijn nog heel veel onderdelen waar het helemaal niet zo druk is. Bij de heel snel groeiende SaaS-bedrijven, software as a service.
Daar gaat die makkelijk.
Daar gaat het inderdaad heel hard. En voor mannelijke ondernemers op dat stukje gaat het ook hard. Maar er zijn nog genoeg onderdelen waar het helemaal niet zo heel makkelijk is om aan financiering te komen.
Dus ook die private equity die nu heel erg op zoek is naar geld, die stapt niet overal in. Dat is echt een heel slecht deel.
Private equity is sowieso veel later. Die stappen niet in start-ups.
Dat is te risicovol.
Ja, private equity is echt een latere fase. Venture capital, dat is echt de vroege fase. Ja. Maar zelfs dan, die hele vroege fase, daar zie je er ook niet zo heel veel.
Dus jij hoeft niet heel erg te vechten binnen die markt. Want dat stond dan ook in dat FD-artikel. Dat iedereen probeert zich heel goed te positioneren om maar die investering te kunnen doen. Het is vechten. Zo zie jij het niet.
Maar dat wil niet zeggen dat wij niet heel erg ons best doen om ons goed te positioneren. Want wij willen alsnog de beste deals en we willen alsnog heel erg zichtbaar zijn. Maar wij hebben wel eens concurrentie, maar niet altijd. En wij merken door onze benadering, en wij hebben heel sterke focus op teams. Wij analyseren teams ook datagedreven met het model wat Eva de Mol heeft gemaakt. Mijn zakenpartner.
Wetenschapper, hè?
Ja,
ook,
zij is wetenschapper. En zij heeft een PhD gedaan op Berkeley in San Francisco in economie. En op basis daarvan echt gekeken van, nou, wat maakt nu een succesvol ondernemend team? Want dat is wel heel anders dan een team. Een ondernemend team. En die aanpak, die kunnen heel veel ondernemers die geld ophalen bij ons heel erg waarderen. Dat ik zelf een ondernemer ben en dus weet hoe het is om aan de andere kant te zitten. Dat helpt dus. Als wij in een deal zitten met anderen, dan krijgen wij vaak wel de kans om te investeren. Dus
en wat is dan jullie laatste investering geweest?
Die zijn we nu aan het afronden, dus ik kan de naam nog niet noemen, maar dat is een climate tech bedrijf uit Duitsland, Berlijn. Een hele goede vrouwelijke founder. Het is een CEO, moet ik zeggen, want het founding team zijn twee vrouwen en één man. En zij berekenen eigenlijk voor online retail de carbon emission. Dus echt een heel, heel goed team, heel vroeg nog. Dus,
en daar heb je dan hooggespannen verwachtingen van. Want ik weet dat jullie hebben gezegd, wij zijn echt op zoek naar die unicorn. Die eenhoorn die echt gigantisch groot gaat worden. Hoe bepaal je dat? Hoe bekijk je dat? Van dit zou wel eens heel groot kunnen worden.
Nou kijk, als je heel vroeg investeert, zoals wij dat doen, dan kijk je dus vooral naar het team. Want je hebt vaak een team en een visie. En je wil gewoon weten, is dit het team wat kan executen op die visie? En dus daar kijken we naar. Maar we kijken natuurlijk ook, wij investeren niet in alle bedrijven. En climate tech is nou een onderdeel waar wij wel naar kijken. En dan moet het ook nog een softwarebedrijf zijn. En binnen climate zijn heel veel hardware oplossingen. Maar daar weten wij gewoon te weinig van. Dus daar zijn wij niet de juiste investeerder voor. Dus wij kijken wel van, nou, past het binnen wat wij doen? En zien wij ook echt dat er groei is? En dan vervolgens, als die aan die voorwaarden is voldaan, als wij geloven dat het een grote markt kan worden, ja, dan kijken wij echt vooral naar het team. Want je kunt wel naar de cijfers kijken, maar zo'n budget, je weet gewoon dat het niet uitkomt.
En wat is dan belangrijk binnen zo'n team waar je echt op let van, ja, dit is goed? Want jullie hebben daar een hele methode voor.
Ja, nee, dus er zijn drie dingen waar we dan naar kijken. Dat zijn bepaalde persoonlijkheidskenmerken, zoals stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, echt het passieve ondernemerschap, echt dingen die een bewezen positieve impact hebben op het succes van een bedrijf. Dan kijken we meer naar de hard skills, dus echt, heeft iemand start-up ervaring, failure ervaring, maar ook ervaring in de industrie waar hij of zij werkt. En tenslotte kijken we naar de teamdynamiek. Want je kunt de allerslimste mensen bij elkaar zetten. Als je niet de juiste teamdynamiek hebt, gaan mensen hun kennis niet delen. Dus dan heb je eigenlijk niets aan al die intelligentie.
Dit is een hele cruciale, want wat is de juiste teamdynamiek dan?
Ja, er is natuurlijk niet one size fits all. Maar het gaat er heel erg om van, hebben mensen een gedeelde visie? Hebben ze op de juiste manier ook echt goede discussies? Dus er mag best een beetje conflict zijn, maar dan niet op de persoon, maar echt op de inhoud. Want dat laat ook zien dat er diversiteit is. Als je het allemaal eens bent, dan heb je meestal niet zo heel veel diversiteit in kennis en vaardigheden. Mm-hmm. En die felle discussies leiden ook tot een betere uitkomst. Maar dan moeten mensen dus ook zich veilig genoeg voelen om die discussie te voeren.
En hoe krijg je dan die veilige werksfeer? Hè? Want die kritische massa, die beschreef je eigenlijk ook bij een Rutte en bij een Kaag. Organiseer dat beter. Maar dan moet het wel veilig. Wanneer is iets veilig?
Ja, dat is niet één waarde. Maar het feit dat mensen het durven doen en dan niet op afgestraft worden, dat is denk ik een hele belangrijke indicatie. Kijk, als mensen nooit tegen jou durven zeggen van, joh, wat je doet is, ik ben het er gewoon niet mee eens. Ja. Het is niet handig. Ja, dat is wel een teken. Want niemand is perfect. Dus als jij nooit een weerwoord krijgt,
dan klopt het dan, niet.
Nee, natuurlijk niet.
Nee, dus dat is goed, maar misschien wat minder op KPI sturen en heel erg op de cijfertjes van dat kan nogal afstraffend zijn.
Ja, nee, maar goed, KPI's zijn natuurlijk wel heel belangrijk, want het is wel onderdeel van waar ga je naartoe.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat dat niet een veilige omgeving creëert. Ik vind dat het vooral een duidelijke omgeving creëert, van dit is waar we met z'n allen naartoe willen.
KPI's zijn goed, kritiek op elkaar geven is goed, maar dan moet je toch van mij uitleggen, wanneer is het dan veilig? Want we roepen heel makkelijk dingen, maar dit is wel een heel moeilijke aspect om dat goed georganiseerd te krijgen.
Ja, dus daar moet misschien een hele andere uitzending aan wijden. Nee, het gaat er denk ik om dat als je dingen bespreekt, dat mensen het ook niet meteen persoonlijk nemen, omdat het echt over de inhoud gaat. Dat je gewoon ook weet, hey, we hebben hier nu straks een hele felle discussie. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel, we hebben die gedeelde visie. Dus ook al zijn we het niet helemaal eens, dat heeft verder geen impact op.
Dus die gedeelde visie is heel erg belangrijk.
Heel belangrijk, ja.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met de kopstukken uit de wereld van de BV Nederland. Zo praat ik later deze week met topfunctionaris Feike Siebesma. Mijn gast vandaag is techondernemer en investeerder Janneke Niese. En ik zei het al even bij het begin. Je zet je enorm in voor diversiteit in de sector. En nou weet ik dat er mensen ook een beetje jeuk krijgen bij het woord diversiteit. Dus ik zou nu willen zeggen, zet die radio niet uit. Maar luister naar Janneke. Want wat zou jij tegen die mensen willen zeggen die denken, oh nee, gaan ze het weer daarover hebben?
Ja, nee, en ik herken dat. Maar ik denk dat mensen dan het gevoel hebben van, hey, dat gaat over die ene persoon op die ene plek. Maar als je kijkt naar de consequenties van het gebrek aan diversiteit, dan merk ik dat vaak mensen beter begrijpen waarom dat nou zo belangrijk is. En als je bijvoorbeeld kijkt naar tech, nou, we hebben het al eerder in de uitzending besproken, dat speelt overal een rol in alles wat we doen. Het is de toekomst. Nou, nu bouwen we die toekomst met een vrij homogene groep. Dat betekent ook dat alle waarde die wordt gecreëerd in tech, die ook maar door een vrij kleine groep wordt verdeeld. Dus voor brede welvaart heeft dat consequenties. Maar dan heel concreet, als je kijkt naar de producten en diensten die we maken, dan is diversiteit ook heel belangrijk. Er zijn heel veel voorbeelden van producten en diensten die bepaalde groepen uitsluiten. Ik denk het algoritme bij de Belastingdienst.
Ja, die kennen we allemaal.
Die laat denk ik echt zien dat je gewoon mensen hun levens kunt verruïneren.
Ja. Maar noem eens wat andere voorbeelden die we misschien nog niet helemaal beseffen.
Nou, misschien ogenschijnlijk iets onschuldiger. Maar je hebt het voorbeeld van de vrouw die bij een gym naar binnen wilde, bij een sportschool, maar geweigerd werd. En wat bleek, op haar pasje stond dokter. En de camera detecteerde een vrouw. En besloot, dit kan niet. In gezondheidszorg, we gaan er heel erg vanuit dat algoritmes neutraal zijn. Maar algoritmes worden gemaakt door mensen. En die hebben hun eigen context. En vaak wordt de inputwaardes worden er gebruikt. En die zijn heel vaak niet neutraal. Dus daar kunnen racistische dingen in zitten of stereotypen die juist worden uitvergroot. En als je kijkt in de gezondheidszorg, dan hebben we pas vrij recent, relatief recent, zijn we erachter, of hebben we in ieder geval besloten, dat vrouwen een ander lichaam hebben, mensen met een andere etnische achtergrond een ander lichaam hebben en dus ook anders op dingen reageren. Maar als je historische data, die vooral over witte mannen gaat, als je die gebruikt, dan kan dat gewoon mensenlevens kosten. Mm-hmm. Als je daar niks aan doet. En het vervelende is dat algoritmes zijn vaak een black box. Dus je weet ook niet waar het misgaat. Dus je weet niet straks.
En de techmakers die dit allemaal hebben gecreëerd weten ook niet meer hoe ze het moeten oplossen eigenlijk. Hè?
Nee, dat vaak is, niet.
Dat beangstigt mij dan nog meer.
Nou, kijk, en als je het punt is, als je met een diverse groep aan iets werkt en je hebt verschillende viewpoints, dan maak je zo'n algoritme waarschijnlijk al anders. Omdat je gewoon vanuit een ander ding ernaar kijkt. Ook heel onschuldig. Maar je hebt die helemaal niet onschuldig. Je hebt die slimme weegschalen. En je had er op een gegeven moment eentje. En die ging mensen een mailtje sturen van gefeliciteerd, je bent afgevallen. Terwijl dat gaat eruit dat afvallen de norm is. Maar als jij ziek bent en je valt af, is dat een heel slecht teken. Dan wil je helemaal niet gefeliciteerd worden. Voor mensen met anorexia is dat heel dramatisch. Dus die eenzijdige blik van naar dingen kijken kan gewoon grotere consequenties hebben dan wij
eigenlijk
denken.
Voor ons allemaal, hè?
Dus, voor iedereen.
Dus daarmee gaat het niet, want dat zeg je als we het over diversiteit hebben en iedereen dat zuchtmoment krijgt, dan gaat het over dat individuele baantje, de poppetje. Maar je zegt het gaat veel breder. Het gaat over onze.
Het gaat om een inclusieve samenleving met inclusieve producten en diensten, mm-hmm. waarbij gewoon iedereen gelijke kansen heeft. Ja. En je wil niet dat jij geen hypotheek krijgt en je hebt geen idee waarom, maar ergens heeft een algoritme besloten dat jij het niet krijgt.
Ja, en dit hebben jullie natuurlijk ook vanuit het investeringsperspectief heel duidelijk neergelegd. Hè? Je noemde al even een aantal keer jouw collega Eva Mol, die natuurlijk ook Eva de Mol, die met jou ook echt een doel heeft gesteld om dit bespreekbaar te maken. En wat was ook weer het getal waar jullie op uitkwamen als het gaat om het investeringsklimaat en vrouwen die daarin achtergesteld worden?
Nou, het is nu 1% van de vrouwen krijgt funding. Maar als ik kijk naar ons, naar hoe wij investeren, en wij zorgen dat we naar een hele brede groep ondernemers kijken. Dat zeg maar onze dealflow heet dat. Ja. En wij zorgen dat die heel divers is. Dus dat wij op verschillende plekken heel zichtbaar zijn. 2/3 van de bedrijven waar wij in hebben geïnvesteerd heeft een vrouwelijke founder.
Dus het kan wel.
Het kan wel. Ook mensen met een andere achtergrond.
Maar als je naar de breedte kijkt...
Dan is het niet best.
Het is niet want het is eigenlijk dus niet. Want dit is. Wanneer hebben jullie dit gelanceerd? Ergens 2018, 2019?
Officieel vorig jaar februari.
Ja, en het is dus niet echt veranderd dan.
Nee, kijk, wij doen het anders. Maar als je kijkt naar de industrie breed en ook wereldwijd, dan is het in COVID-tijd juist verslechterd. Omdat een hele belangrijke oorzaak van dat gebrek aan investeringen in vrouwen en minderheden is ook netwerk. Mensen kijken heel erg in hun netwerk naar ondernemers. En heel veel gaat via introducties. En in COVID-tijd is iedereen heel erg teruggegaan, gewoon naar zijn eigen netwerk. Krijg je dus dat er weinig wordt geïnvesteerd in vrouwen en minderheden. En dat komt ook omdat de investeringswereld zelf is niet zo heel erg divers. En bias, wat menselijk is, dus iedereen heeft dat, mannen, vrouwen, dat is niet... ook niet iets wat alleen mannen hebben, is gewoon dat je investeert in wat je kent en wat je herkent. Dus als de investeringswereld overwegend mannen en wit is, investeren die overwegend in mannelijke witte ondernemers. En dan komt dat netwerk nog eens bij. Nou, dan zie je dat dus in COVID-tijd, waar je niet mensen makkelijk kunt ontmoeten.
Nou ja, en ook misschien wel andere prioriteiten hebt. Als je je bedrijf moet redden, dan denk je, ja, als ik ook nog met dit me bezig moet houden, wordt wel heel veel. Is dat ook de reflex die je ziet?
Nou, ik denk dat het ook bij bedrijven... Dat even los van de investeringswereld, maar bij bedrijven ook op de prioriteitenlijst is gedaald.
Ja. Ja. Wat denk je uiteindelijk wat het doet voor de positie van bedrijven, ook als je het eventjes internationaal bekijkt? Hè? Ja. Stel, je pakt dit niet aan en je stelt het maar uit, of je blijft in je eigen bubbel zitten. Wat gaat het effect hiervan zijn voor de BV Nederland?
Nou, dat gaat wel echt consequenties hebben. Want sowieso mis je gewoon heel veel potentieel. Er zijn in de techwereld enorme tekorten. Dus ja, waarom zou je niet naar de hele bevolking kijken? Ik denk ook, heel veel onderzoeken gedaan door McKinsey, door Harvard, noem het maar op, dat meer diversiteit ook leidt tot betere prestaties. En ik denk dat je gewoon wil voorkomen dat een groot deel van de maatschappij niet meedoet. Dus het is denk ik op zoveel vlakken relevant. Maar het is ook gewoon strikt noodzakelijk. We hebben iedereen nodig. Er zijn zoveel tekorten in tech dat je helemaal niet kunt veroorloven om mensen uit te sluiten. En ik denk ook dat als je kijkt naar de ontwikkelingen binnen tech, ook qua waar mensen willen werken, dat het ook steeds belangrijker wordt hoe jij je als bedrijf gedraagt. En dat zit niet alleen op diversiteit, maar ook hoe ga je om met bepaalde situaties. Vorige week of 2 weken geleden is een bedrijf in Amerika wat heeft aangekondigd, wij willen dat mensen geen politics meer bespreken op hun werk. Daar heeft de helft van het personeel op gezegd.
Zo.
Dus er wordt gewoon van werkgevers meer verwacht. En daarom vind ik zelf dat we best heel trots mogen zijn op een thuisbezorgd die wel internationaal een heel goed voorbeeld geven door hun bezorgers in dienst te nemen. En niet proberen dat allemaal voor zo min mogelijk te doen, maar te zorgen dat hun werknemers gewoon prima voorwaarden hebben. En daar zijn zij internationaal wel echt een voorbeeld voor.
En als je kijkt naar andere landen, dus dit is dan een goede speler vanuit Nederland, dat heeft met hoe draag je je leiderschap uit en hoe zorg je voor bredere welvaart. Daar gaan we straks ook nog uitgebreider op in. Maar als je kijkt naar diversiteit en landen die toch een beetje voorop lopen, naar welk land kijk jij dan? Want ik denk niet dat wij dat zijn in Nederland, toch?
Nee, maar op techvlak kijk ik niet zozeer naar landen, maar naar individuele bedrijven. Want de verschillen zijn niet zozeer op landniveau, maar meer op bedrijfsniveau. Salesforce bijvoorbeeld, die hebben heel erg voorop gelopen met zeggen van hey, equal pay. En die zijn daar heel erg uitgesproken over en promoten dat heel erg. Spotify zie je weer dat die weer heel erg veel doen voor ouders.
Dus het is echt een heel wisselend beeld per bedrijf. Mijn gast in BNR's Big Five van de BV Nederland is Janneke Niessen. En straks praten we erover hoe het nou komt dat het zo moeilijk is om toch die omslag te maken als het gaat om diversiteit, als het gaat om brede welvaart. En welke learnings jij ons kan brengen om dat wel voor elkaar te krijgen. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met kopstukken uit de wereld van de BV Nederland. En vandaag is dat tech-ondernemer en tech-investeerder Janneke Niessen. We waren net op het punt gekomen van diversiteit. En hopelijk hebben de mensen de radio nog niet uitgezet. Hè, want we weten allebei, het is een uitdagend onderwerp om over te praten. Maar je hebt heel goed geschetst dat het vaak heel plat besproken wordt. Diversiteit, heel nauw. En dat het om veel meer gaat. En dat het uiteindelijk in het belang is van ons allemaal. Maar toch zie je dat het allemaal heel moeizaam gaat.
Ja.
Om die omslag te maken. Hoe komt dat nou?
Nou, omdat het gewoon makkelijker is om het niet te doen.
Ja.
En kijk, als ik voor ons is het heel belangrijk bij Capital T. En dus wij doen er actief ons best voor. En wij zorgen dat we heel zichtbaar zijn in verschillende communities van ondernemers. Als wij mensen gaan benaderen. En wij zien dat we via één kanaal heel weinig diversiteit in onze sollicitaties krijgen, dan gaan wij meerdere kanalen aanhaken. Dus uiteindelijk hadden wij voor een open rol die we hadden meer dan 600 aanmeldingen, waarvan de helft vrouw was of van een andere achtergrond. Dus ja, het kan dus wel.
Maar je moet heel hard je best doen.
Nou, niet eens zo heel hard. Je moet gewoon niet hetzelfde doen als wat je altijd al deed. Want dat heeft dus tot in veel gevallen tot weinig diversiteit geleid. Dus je moet kijken van, hey, hoe kan het wel? En laatst zei iemand ook van, ja, ik hoop dat ze solliciteren. Ja, dat is natuurlijk geen plan.
Nee.
Dus als mensen niet weten van jouw bestaan, gaan ze natuurlijk ook niet solliciteren. Dus je moet zorgen dat je, als je het echt wil, want daar begint het wel mee, sommigen willen het gewoon ook niet, dan zijn er genoeg mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. En wat wij bijvoorbeeld ook hebben gedaan, dat is een bedrijf waar wij in geïnvesteerd hebben ook, Test Gorilla. Die gebruiken wij tijdens onze sollicitatieprocessen, omdat die in plaats van naar het cv, naar de skills van die mensen kijken achter de cv.
Mm-hmm.
En in ons geval, om te investeren, heb je verschillende rollen nodig in het team. Iemand die veel weet van finance, maar ook mensen die gewoon heel creatief zijn en die heel goed kritisch kunnen denken, want je ziet heel veel plannen. Nou, creativiteit is nodig om te zorgen dat zoveel mogelijk ondernemers je kunnen
dat
vinden.
Dat is ook weer diversiteit, hè? Ja. Dat is een ander aspect. Het gaat ook niet alleen om man, vrouw of culturele achtergrond. Het gaat om heel veel.
Ja, heel veel dingen. Ja, en dan ook kritisch denken. Je krijgt heel veel plannen. En die ondernemers, dat is hun passie. Dus die kunnen dat heel goed verkopen. Dus je moet daar heel kritisch naar die plannen kunnen kijken. Dus dat zijn dan de dingen waar wij naar kijken in plaats van naar een cv. En we willen ook niet allemaal mensen met dezelfde type achtergrond in ons team, want dat is niet nodig en dat werkt ook niet goed. Maar door dus die mensen op een andere manier te analyseren, hebben wij mensen aangenomen die we op basis van cv nooit zouden hebben aangenomen.
Dus het gaat om anders analyseren en niet blind staren op het cv, maar gaat het ook om andere vragen stellen bijvoorbeeld? En zie je daar verschillen tussen mannen en vrouwen en de vragen die daar gesteld worden?
Nou, dat zie je heel duidelijk ook bij het investeren. Dus vrouwelijke ondernemers en mannelijke ondernemers krijgen heel ander soort vragen. Vrouwen krijgen vaak vragen over het verleden en mannen over de toekomst. En als je dus die vragen ook zo beantwoordt, dan ben je dus als vrouw aan het praten over toen je nog kleiner was, fouten die je hebt gemaakt, dingen die misgingen. En als man kun je praten over je visie. Nou, dat is een heel ander gesprek. Dus als investeerder moet je goed scherp zijn op je eigen vragen. En als ondernemer moet je dus, als je zo'n vraag krijgt over het verleden, moet je die gewoon omdraaien en gaan praten over de toekomst.
Maar ook als het gaat over de toekomst, worden daar ook andere type vragen gesteld? Worden bij mannen meer naar kansen gevraagd en naar vrouwen meer naar de risico's beperken?
Ja, nee, absoluut. Dat zijn.
Want dat is dan denk ik de volgende valkuil.
Ja, en er is gewoon een bepaalde bias. Dus een jonge man die wordt gezien als talentvol en een jonge vrouw als onervaren. En dat is nou eenmaal zo. Dus je moet je daar gewoon heel erg bewust van zijn, zodat je daar anders mee omgaat. En echt zorgt dat je naar iedereen op dezelfde manier kijkt. En vooral omdat je gewoon heel veel kansen laat liggen. Het is natuurlijk niet zo dat alleen mannen goed zijn in ondernemen. Ik zeg altijd, die kansen die zijn, die talenten zijn universeel. Maar de kansen die mensen krijgen niet. Want die worden gewoon heel erg geblokkeerd door die bias.
En je beperkt dus als bedrijf ook je eigen kansen. Als je, als je die talenten niet binnenhaalt. Iets anders wat je dan ook heel vaak hoort. Ja, maar vrouwen helpen elkaar ook niet. En er zijn ook wel onderzoeken waar soms ook uit blijkt dat toch ook vrouwen betrokken zijn bij selecties. En dan toch ook niet meer vrouwen naar voren komen. Wat is daar nou van waar en niet van haar, vanuit jouw ervaring?
Ja, dat originele Queen Bee onderzoek, want daar gaat het dan over. Die komt geloof ik uit 1953.
Dat is ook leuk. Daar houden we dan aan vast.
Ja, daar houden we dan nu nog aan vast. En daar is al heel veel commentaar op gekomen dat het eigenlijk ook niet zo is. Ik zie juist ook gelukkig dat vrouwen elkaar heel erg helpen. Vrouwen ook graag willen dat anderen succesvol zijn. Bijvoorbeeld nu als vrouwelijke investeerders zitten wij ook in een groep met internationale vrouwelijke investeerders. Nou, als je daar een vraag stelt in die WhatsApp-groep, krijg je meteen echt 15 mensen die je willen helpen. Het is gewoon niet. In de praktijk blijkt het gewoon niet waar te zijn. En het is ook zo dat als in een werkomgeving twee vrouwen het niet met elkaar kunnen vinden, wordt dat anders beoordeeld dan twee mannen. Maar mannen en vrouwen zijn allebei mensen. En je hebt gewoon met de ene persoon een betere klik dan de ander. Maar bij vrouwen wordt daar dan meteen een mean girl label opgeplakt. En bij mannen is het gewoon gezonde concurrentie. Dus ik denk dat je dat zijn allemaal dingen die gewoon uiteindelijk helemaal niet waar zijn.
En dat
zijn.
Is dus maar zo moeilijk om te doorbreken. Hè? Dus wat zou je vrouw bijvoorbeeld adviseren? Want je hebt dit natuurlijk zelf ook, denk ik, meegemaakt. Dit soort mechanismen.
Ja.
Hoe ga jij daarmee om dan?
Ja, ik probeer gewoon altijd wel gewoon dicht bij mezelf te blijven. En ook gewoon dingen te benoemen. Ik geloof gewoon heel erg in transparantie en zeggen
Geef
wat je denkt.
Een voorbeeld wat jij ooit hebt gezegd van ik benoem even wat er gebeurt?
Nou, soms merk ik ook dat ik te laat ben. En dat ik in het moment, zeg maar, vooral overvallen wordt. Maar
heel herkenbaar, dat heb ik ook heel vaak. Ja.
Ik reageerde.
Dit kan toch niet waar zijn, denk
je dan? Nou, ik reageerde recentelijk ergens heel passievol op, omdat ik gewoon heel erg overtuigd was ergens van. En toen werd dat afgedaan als emotioneel. Nou, dat vond ik echt killing. Maar op dat moment dacht ik echt, ik was gewoon een beetje sprakeloos.
Dus ja, want eigenlijk wil je dan misschien ook wel een pittige reactie geven. Ja. Maar dan word je natuurlijk nog als emotioneler gezien.
Ja, maar ik had het niet gedaan. Maar ik heb daarna wel nog opgebeld en gezegd van om deze en deze reden vind ik dit niet oké. Maar dus ik probeer dat uiteindelijk dan wel altijd te doen.
Hoe wordt daarop gereageerd dan?
Nou, heel vaak wel gewoon van, zo heb ik het me helemaal niet gerealiseerd. Maar nu je het zo zegt, je hebt eigenlijk wel gelijk. Excuus.
Ja, dus het gaat gewoon. Veranderingen gaan natuurlijk altijd met stapjes. Hè? Ja. Dan moet je denk ik ook wel.
Nou, en ik denk ook dat je jezelf ook soms gewoon niet te serieus moet nemen. Niet alles is vervelend bedoeld. En dan helpt het ook wel heel erg dat ik samen met Eva ben. En soms krijgen wij echt hele stomme opmerkingen. De meest bizarre is nog wel dat iemand zei, nee, ik kan niet investeren, want ik ben een echte man. En mannen houden van, in ons dan, omdat wij vrouwen zijn, mannen houden van cijfers en vrouwen niet. Dan is het heel lekker dat je met z'n tweeën bent, want dan kan je gewoon wel even heel hard om lachen. Want het is natuurlijk heel gênant dat anno 2021 dit soort uitspraken.
En dit was denk ik niet zomaar iemand, want jullie praten wel met mensen die op invloedrijke posities zitten. Ja, wat hebben jullie gezegd dan?
Nou, Eva zei, ik ben afgestudeerd econoom, dus ik denk dat het meevalt. Dus die was op dat moment gelukkig wel heel erg scherp. Maar weet je, dit soort dingen gebeuren. En je moet daar gewoon niet te lang bij stil blijven staan. Wij proberen ook echt, zeg maar, die bewustwording te creëren en te zorgen dat dingen beter worden voor vrouwelijke investeerders en vrouwelijke ondernemers. Maar op zo'n individueel niveau moet je soms ook gewoon omlachen en weer door. Want je verandert niet iedereen.
Nee, maar je probeert wel overal in te prikken. En vrijdag is Feike Siebesma mijn gast. Hij is lid van de commissie die de voorstellen die binnenkomen voor het Nationaal Groenfonds. Hè. Beter bekend als het Wopke Wiebes Fonds, waarom hebben ze dat zo benoemd, beoordeeld. Als jij dan kijkt naar die commissie, hebben die dan wel oog voor diversiteit? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk, dat die investeringen vanuit de overheid, die dan wel aan dat soort voorwaarden voldoen.
Ja, toen ik die commissie een jaar geleden bekeek, dus ik weet niet de meest recente, vond ik hem niet heel divers. Wel op mannen, vrouwen. Maar verder zat er, had het wat mij betreft wel wat diverser gemogen. En ik denk dat het vooral heel belangrijk is voor het Nationale Groeifonds dat er een keuze wordt gemaakt. Want het klinkt als heel veel geld, maar het is niet heel veel geld. Het is ook zo op. En ik denk dat je vooral heel duidelijk moet kiezen van dit wel en dit niet. Zodat ook mensen die het aanvragen weten wat en hoe. Dat je ook snel beslist. Want in die investeringswereld, wij moeten soms deals echt binnen een paar weken helemaal afronden. Dus je moet daar ook niet een te lang proces voor maken. Die tijd heb je niet in het internationale concurrentieveld. Dus ik denk dat dat wel een aantal belangrijke dingen zijn. Dus diversiteit, snelheid.
Zou je een vraag willen stellen voor Feike?
Nou, ik ben wel benieuwd. Vinden zij zelf dat de commissie die ze hebben, dat die divers genoeg is om de juiste beslissingen te nemen? En is die commissie echt een juiste weerspiegeling van de Nederlandse bevolking?
Mooi, neem ik die mee vrijdag.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de BV Nederland. Mijn gast is tech-ondernemer en investeerder Janneke Niessen. En om tot die BV Nederland 2.0 te komen, heb je het punt van diversiteit al heel goed benoemd. Maar misschien is het ook leuk om de kettingvraag hier erbij te pakken. Want je hebt net al eventjes een vraag aan mijn gast van vrijdag mogen stellen. Maar gisteren was hier Chris Buink bij mij te gast. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En hij had deze vraag voor jou.
Als zij nou in het volgende kabinet minister van Economische Zaken wordt, wat zou Janneke dan doen om het startersklimaat, het ondernemersklimaat, de ruimte voor ondernemen in Nederland te vergroten?
Nou, ik zie je al lachen. Je hebt volgens mij een hele lijst.
Ik zou een aantal zaken doen. Ik zou, en niet in volgorde van prioriteit, maar gewoon deze dingen zou ik doen. Ik zou een minister van Digitale Zaken aanstellen. Met budget en met een echt mandaat. Ik denk dat Nederland die heel erg nodig heeft. Ik zou heel veel investeren in onderwijs. Omdat ik denk dat dat de basis is voor alles. En ook voor onze internationale concurrentiepositie essentieel. En dan investeren in onderwijs breed, maar ook heel specifiek in digitale vaardigheden die nog steeds geen onderdeel zijn van het curriculum. Kan echt niet. Ik zou het doen van angel investments, dus echt de individuele persoon die geld steekt in een start-up fiscaal aantrekkelijk maken. In Engeland heeft dat tot hele goede resultaten geleid. Ik zou het geven van aandelen aan werknemers fiscaal aantrekkelijk maken. Zo kunnen werknemers ook mee profiteren als bedrijven succesvol zijn. En aangezien die mensen ook een heel belangrijke bijdrage leveren aan dat succes, lijkt me dat heel ver. Ik zou dus als overheid ook investeren in die onderdelen waar de markt het laat liggen. En dat is dus bijvoorbeeld het aanjagen van investeren in vrouwelijke ondernemers, in minderheden. En ook in sectoren waar de markt achterblijft, zoals educatie, digital health, biotech, deep tech, dat soort zaken.
Ja, want dat benoemde je al eerder. Hè? Dat soort bedrijven, dat is moeilijk om. Daar wordt eigenlijk vrij weinig in geïnvesteerd. Waarom loopt dat zo achter qua investeringen? Bijvoorbeeld als je kijkt naar biotech, gezondheidszorg. Dit is zo'n groot topic, gezondheidszorg. Ja. Zoveel winst te behalen, waarom geen investeringen?
Nou, dat komt omdat dat langer duurt voordat daar het geld wordt terugverdiend. De risico's zijn groter. Mm-hmm. En als je dan ook zeg maar in software, SaaS-bedrijven kunt investeren waar wel snel het geld wordt terugverdiend, dan gaat daar gewoon meer geld naartoe.
Dus dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, als we het hebben over de BV Nederland, is het risicomijdend?
Ja, zeker. Zeker als je dat vergelijkt met het buitenland en buitenlandse investeerders. Die zijn gewoon bereid om veel meer risico's te nemen. Er wordt in het buitenland ook meer geïnvesteerd. Kijk, en de overheid kan een hefboom zijn. En ik vind niet dat de overheid per se altijd alleen dat risico moet lopen. Maar samen met de markt. En als zij een hefboom kunnen zijn in die vroege fase en in die sectoren. Dan zul je zien dat wanneer het grootste risico voorbij is. De markt dat wel oppakt. En je daar uiteindelijk als BV Nederland heel veel profijt van hebt.
Dus je zegt niet, want dat was natuurlijk ook het stuk in het FD... Hè, dat er enorm veel wordt geïnvesteerd nu in techbedrijven. En we zien ook een paar hele mooie voorbeelden van grote bedrijven. Een Arjen, een Molly. Ja. Maar dat is Takeaway had jij het eerder over, geloof ik. Maar dat is maar een deel van de markt. En er is ook een heel groot deel wat gewoon achterblijft.
Ja. Klopt.
Dus daar moet toch die overheid die rol pakken. Want je hebt natuurlijk ook nog InvestNL, het overheidsfonds dat onder leiding van oud-PvdA-kopstuk Wouter Bos wordt aangevoerd. 1,7 miljard mag het besteden aan techbedrijven. Ja. Dus dat is natuurlijk ook al een flinke hap. Dus dat moet, maar je zegt, er moet toch nog meer bij.
Ja, als je vergelijkt het vergelijkt met andere landen, dan is dat nog steeds relatief weinig.
Hoe groot is dat verschil dan met andere landen?
Ja, gewoon miljarden. Ja. En dat zit hem vaak ook in de hele keten, waar onderwijs heel belangrijk is. Als je kijkt naar Canada, die hebben echt miljarden in onderzoek op het gebied van AI geïnvesteerd. En nou, dat trekt natuurlijk weer veel bedrijven aan en weer kapitaal. Dus dat heeft allemaal een versnellend effect.
En dan
dus
kom je eigenlijk ook bij het punt wat je eerder benoemde, van die techsector is het belangrijkste voor de BV Nederland. Ja. Maar het zit al overal in, maar mensen hebben dat toch niet helemaal door. Is dat toch nog wat het probleem is?
Ja, nee, absoluut. Nee, als ik ook in mijn omgeving kijk, mensen die niet in de techsector zitten, en ik praat bijvoorbeeld over digitale vaardigheden in het onderwijs en waarom dat zo relevant is.
Je zit ook in de Raad van Advies van FutureNL. Dat is een stichting die digitale vaardigheden bij kinderen wil bevorderen in samenwerking met scholen.
Ja, en eigenlijk hebben zij een heel curriculum gemaakt. Dus het is, en heel veel scholen gebruiken dat al. Maar tot dat verplicht onderdeel is van het curriculum, krijgen dus niet alle kinderen dat. En heb je dus een grote verschil tussen de haves en de have-nots. En het is zo belangrijk dat we al zorgen dat op die jonge leeftijd die kinderen dezelfde kansen krijgen. Want of jij tot je 12e zeg maar wel een computer thuis hebt of niet, of een laptop tot je beschikking, of hiermee te maken hebt, dat veroorzaakt al een achterstand die bijna niet meer in te halen is.
En is dan eigenlijk de naam die wij zelf trouwens hebben gegeven in deze week, de BV Nederland, eigenlijk een term die wat achterhaald is? Moeten we ook op zoek naar andere namen daarvoor?
Nou, de naam maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. De actie vind ik veel belangrijker.
Nee, maar BV Nederland doet natuurlijk wel denken aan dominant marktdenken, neoliberalisme.
Je kan dat anders laden. Ja. Door gewoon andere dingen te doen dan we in het verleden hebben gedaan.
Ja. En dan,
ik weet namelijk ook geen betere naam. Dus,
Nou ja, VNO-NCW heeft een nieuwe visie en die gebruikt brede welvaart. Ik weet niet of we dat dan moeten gaan aannemen. Maar het gaat natuurlijk inderdaad om wat we doen. Denk jij nou dat we op een kantelpunt zitten? Want dat vraag ik me af. Weet je, het zou juist nu. Ik bedoel, we hebben het er heel veel over. Nogmaals, we begonnen het gesprek ook in de politiek hebben we het over. In het bedrijfsleven hebben we het erover. Nou, ik had natuurlijk gisteren Chris Buink namens de banken. Banken liggen enorm onder vuur, ook vanwege al dit soort dingen. Ja. Maar toch zien we dat dingen heel moeilijk veranderen.
Ja, verandering gaat denk ik altijd langzaam. Maar ik denk als we over 30 jaar terugkijken, dat dit wel een kantelpunt was. En ook omdat zoiets als COVID of een economische crisis of dat soort zaken bieden vaak ook weer nieuwe kansen, omdat het leidt tot veranderingen in de samenleving. En ik denk dat er wel heel veel veranderingen zijn geweest afgelopen jaar. Dus misschien is het ook hoop, maar ik ben nou eenmaal ook een ondernemer. Dus ik kijk ook heel erg naar de kansen. Ik denk wel dat dit een kantelpunt is. Maar dat wil niet zeggen dat we er volgend jaar al zijn.
Nee. Maar, en toch ben ik dan teleurgesteld een beetje over de techsector. Hè, want dat is toch een relatief jonge sector. En dat die dus eigenlijk ook, die dingen die jij benoemt die zo belangrijk zijn, dat die toch eigenlijk niet geregeld zijn in het bouwen van een nieuwe wereld.
Ja.
Dat snap ik dan. Dit was de kans geweest voor die mensen om dat te doen. Maar toch, dat oude denken blijft erin zitten.
Ja, nee, klopt. Gelukkig zie je wel steeds meer bedrijven die dat wel oppakken. En uiteindelijk hebben de werknemers daar ook een grote stem. Talent is gewoon heel erg schaars. En als jij liever wil werken bij een bedrijf die het wel goed voor elkaar heeft, en bedrijven die dit gewoon slecht regelen, kunnen niet meer uit mensen komen, dan zul je zien hoe snel ze in één keer wel anders kunnen denken.
En hoe zijn die werknemers zich dan aan positioneren? Wat merk jij van de mensen die je tegenkomt? Worden mensen harder? Want daar wordt ook van alles over gezegd, hè? Dat de jonge generatie auto's niet meer belangrijk zou vinden. Ja. Nou, ik denk dat vind ik ook een hoop gelul. Want, ik zie heel veel. Ja, misschien ken ik dan de verkeerde jongeren, maar die dat nog steeds allemaal heel erg belangrijk vinden. En kijk maar naar de clips met muziek. Het draait toch om heel veel bling-bling en heel veel geld en heel veel spullen en ook hele mooie auto's. Dus is die jonge generatie echt zo anders?
Nou, ik denk niet alleen de jonge generatie. Ik denk die ook. En ik denk dat die wel een belangrijke drijver zijn. Mm-hmm. Maar als je dan ziet bijvoorbeeld dat bij zo'n bedrijf in Amerika de helft opzegt vanwege zo'n policy. En andere mensen juist bij bedrijven gaan werken die dat anders doen. En dan zijn er ook nog heel veel slechte voorbeelden te noemen, hoor. Maar dat soort kleine dingen geven mij.
Dat zijn dat zijn de lichtpuntjes.
Ja, en dat zie ik ook wel bij investeren, bij de echte start-ups, de jonge bedrijven. Daar zie je dat steeds meer vrouwelijke ondernemers zijn, steeds meer minderheden. Dus change is coming. Het duurt gewoon alleen lang.
De kettingvraag gaat door. Je hebt trouwens een extra vraag mogen stellen aan mijn gast van vrijdag, Fijke Siemensma. Maar ik heb morgen natuurlijk nog een uitzending. En dan is Steven van der Heijden, de CEO van Corendon, mijn gast. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, ik denk dat de travel, de reisindustrie heeft natuurlijk enorme klappen gehad afgelopen jaar. Maar ik ben wel heel benieuwd of hij misschien ook denkt dat er veranderingen nu door het afgelopen jaar gaan komen in de reisbranche die misschien ook wel heel positief zijn. En hoe hij dat ziet.
En wat zou dan een positieve verandering kunnen zijn in jouw ogen?
Nou, misschien meer duurzaam. Dat we toch anders naar reizen gaan kijken. Maar ik wil hem niet te veel beïnvloeden, want ik ben heel benieuwd hoe zij dat zien. Of dat ze vooral zien van we moeten gewoon zo snel mogelijk weer door zoals het was.
Maar zit jij dan binnenkort wel weer in een vliegtuig? Eerlijk, ja.
Ja.
Ja. Ja, daar heb je hem al. Ja, ja, ik verwijt jou niks, hoor.
Het zit niet alleen in vliegen. En natuurlijk ook wel, hè, begrijp me niet verkeerd. Ik denk wel dat ik voor mijn werk veel minder ga vliegen. Omdat wij voor meetings nu minder snel ergens naartoe zullen gaan.
Ja, dus daar zit dan uiteindelijk de winst. En we moeten ook nog wel iets kunnen, toch?
Nou ja, ik vind dat wel heel leuk om andere landen te zien. En,
ik heb nog niks geboekt, maar ik verheug me natuurlijk wel op om toch alweer een keertje ergens heen te gaan.
Ik ben een vroegboeker, dus ik heb vorig jaar augustus al geboekt. Wie had nou verwacht dat we nu hier nog in zouden zitten? Dus ik moest heel erg lachen toen Hugo de Jonge zei, wacht nog even met boeken. Ik dacht, wie heeft er nu nog niet geboekt?
En misschien heb jij het wel heel slim gedaan, want het was natuurlijk wel goedkoper.
Ja, dat las ik vanochtend ook.
Ja, goed. Dank je wel voor je komst, Janneke Niessen. En dit gesprek ging over een nieuwe BV Nederland en ook over hoe te investeren met diversiteit. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar straks natuurlijk Iwan Verrips nog eerst met BNR Breekt. Dus blijf vooral de hele dag live op BNR. Ik wens iedereen een mooie dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.